Goedenavond jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst zal vanavond dominee Plug uit Barneveld voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met de groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Alinda Tornbroers van de Oude Steeg in IJzendoorn. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklanklied 284... Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. We zingen alle drie de coupletten van lied 284 uit Weerklank. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende kerkdienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de apostel Petrus schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 1... En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Laten wij samen zingen uit Psalm 145, vers 1 en 2. Gemeente, in gehoorzaamheid aan Gods woord en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna opnieuw uit Psalm 145 en dan het vijfde en zesde vers, Psalm 145, vers 5 en 6. En in ieder van u en van jullie spreekt bij mij in het hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden om de opening van Gods woord en het licht van de Heilige Geest. Heer onze God, almachtige en barmhartige, liefdevolle Vader in de hemel. Wie nederstort, wordt door u opgericht. En u geeft de wens Van alle die u vrezen, hun beden hebt u nimmer afgewezen. En zo mogen we vanavond tot u komen in het gebed. Brengt u ons opnieuw samen in de kerk. Op deze dag, dag aan u gewijd. Dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het telkens weer opnieuw over. En dat ook wij mogen opstaan in een nieuw leven. Door u worden opgericht. Terwijl wij mensen zijn die vanuit onszelf neergestort op de aarde liggen. Wij danken u. Wij loven en prijzen uw naam. Dat u telkens weer opnieuw dat evangelie ons in de oren doet klinken. Dat we telkens mogen horen wie u bent. Dat we mogen leven door uw genade. Dat we mogen buigen voor uw koningschap, dat we mogen zingen tot uw eer, dat we mogen bidden omdat wij met lege handen staan. Heren, wij bidden u, ook vanavond, dat u zelf in ons midden aanwezig bent en dat u zelf tot ons zegt dat we in de naam van de Heer Jezus Christus worden opgericht. Dat we mogen opstaan. U mogen loven en prijzen. U mogen dienen. Omdat onze Heer Jezus Christus de straf gedragen heeft die wij verdiend hadden. Heren, vervul ons zo met uw nabijheid en met uw zegen. Dat we hier in de kerk en ook thuis met ons verbonden dat woord mogen horen. Schenk het licht van uw Heilige Geest. De Geest van Pinksteren. Door wie we ook de vrijheid ontvangen om hier samen te mogen komen. Heren, wij loven en prijzen uw naam om wie u bent. In uw eindeloze ontferming. Uit genade bidden wij u dat. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij lezen samen uit de Bijbel en dat doen wij uit Handelingen 3. Wij lezen uit Handelingen 3. En het woord van de Heere komt daar tot ons. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes. Hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En ze wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupele die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Zalig die het woord horen en het bewaren. Gemeente, de tekst van de preek van vanavond is uit Handelingen 3, het zesde vers. Petrus zei echter: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. Die naam, dat zetten we boven de preek van vanavond. Die naam. En we bereiden ons voor door samen te zingen uit Psalm 116 en daarvan vers 1, 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Psalm 116, 1, 2 en 3. Gemeente, na het amen van de preek zingen we zonder verdere aankondiging uit Psalm 116, het vijfde en elfde vers. Psalm 116, vers 5 en 11. Petrus zei echter: zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarene, sta op en ga lopen. Die naam. Gemeente van de Heer Jezus Christus, door hem en tot hem geroepen, ouderen en jongeren, jongens en meisjes. Wat heb je nog wel eens van die versmallingen op de weg? Dat is vooral bedoeld om de vaart er een beetje uit te halen, zodat er niet al te hard gereden wordt. Want door zo'n versmalling kun je maar met één auto tegelijk. Een tegenligger zal moeten stoppen. En als dat geregeld is door voorrangstekens, dan is dat heel erg helder. Dan weet je precies wie er voorrang heeft en wie niet. Maar steeds vaker is er versmallingen zonder voorrangstekens. Nou, dan komt het aan op hoe u in het verkeer en hoe ik in het verkeer een heer of een dame bent. Want je kunt denken, daar kan ik nog net tussendoor als ik die auto aan zie komen. Die is er eigenlijk net iets eerder, maar geef nog een dotje gas en dan red ik het wel. Maar ja, als die ander dat ook denkt, dan heb je een probleem. En als je allebei voor die sluis staat, en de een wil niet opzij voor de ander, dan sta je stil. En dan gebeurt er niks, er zal er eentje achteruit moeten. Gemeente, daar moest ik aan denken toen ik met dit gedeelte bezig was. Twee werelden die elkaar ontmoeten. Twee volkomen tegengestelde werelden. De wereld waarin wij leven. En die wereld waarin ineens die naam klinkt. De naam van Jezus. Ja, die wereld waarin wij leven. Dat is nogal niet wat. Met een oorlog in Oekraïne. Een vreselijke treinramp gisteren in India. El Niño aan de oostkust van het Zuid-Amerikaanse continent, die weer voor allerlei weersveranderingen zorgt. Een gepolariseerde samenleving in ons land, waarin mensen zo tegenover elkaar staan. Een wereld waarin christenen vervolgd worden. Een wereld waar mensen in leven die hun leven dus niet zeker zijn, als ze de naam van Jezus uitroepen, als hun enige hoop. Vandaag, de zondag na Pinksteren, is het ook zondag voor de vervolgde kerk. En we beseffen welke vrijheid we hebben gekregen, dat er niemand is die ons tegenhoudt als wij hier samenkomen in de kerk. Deze wereld. Hoe beschrijf je nou, hoe kenschets je nou zo'n wereld? Ja, het is een door God gegeven wereld. Het is door hem geschapen en aan ons in bruikleen gegeven. Maar of we dat altijd beseffen? Deze wereld is een verrotte wereld geworden. Want dit is een wereld buiten het paradijs. Een wereld waarin mensen geneigd zijn om hun naasten te haten. Ja, het is ook een wereld waarin mensen opstaan tegen onrecht. Maar waarin vervolgens ook daarin weer van alles misgaat. En die wereld staat zo in contrast met hoe het was. En God zag dat het zeer goed was. En ik maak zelf deel uit van die wereld. Maar het is geen wereld die God wil laten zoals de wereld is. Want het is een wereld waarmee de Bijbel de confrontatie aangaat. En dan is het hart tegen hart. Gods hart tegenover onze harde samenleving. Hart met een T tegen hart met een D. En Gods hart klinkt en klopt daar waar die naam klinkt. De naam van Jezus. In de naam van Jezus de Nazarener. Sta op. En ga lopen. En dat is een confrontatie met de wereld waarin we leven. Net zoals die verkeerssluis. Waarin twee auto's elkaar niet kunnen passeren. Waarin er eentje achteruit moet. Om de ander door te laten. Waarin het er omspant. Waarin het botst. En die verkeerssluis die zien we vanavond in Jeruzalem. Bij een plek die een prachtige naam heeft. De Schone Poort. Waar het precies is, weet ik niet met zekerheid. Het zal ergens rond het tempelcomplex zijn. De een zegt dat het de oostelijke ingang van het tempelcomplex is. Dat is de nu dicht gemetselde poort die je ziet vanaf de Olijfberg. Als je wel eens in Israël geweest bent, dan weet je waar ik het over heb. Anderen zeggen dat het de poort is waar je vanaf de grote voorhof, de voorhof van de heidenen, de voorhof van de vrouwen binnengaat. Dan is er nog dichterbij de voorhof van de mannen. Ik ga je er allemaal niet mee vermoeien. Maar het is in elk geval een scheiding van twee werelden. Juist daar op die plek waar je vanuit de wereld de plek binnengaat waar God gediend, geloofd, geprezen wordt. Waar iets van hoe God het bedoeld heeft nog zichtbaar was daar in Jeruzalem. In die tempel. Daar botst het. Daar botst recht met onrecht. De wet van Mozes was duidelijk. Bedelaars mochten er niet zijn in Jeruzalem, in Israël. En wie als gehandicapte deel uitmaakte van de Joodse samenleving, die moest worden ondersteund. Een blinde. Een kreupele. Ze zijn er wel, natuurlijk zijn ze er. Maar er moet voor ze gezorgd worden. En hier zit een kreupele. Die door zijn beperking niet kan deelnemen aan de maatschappij. Die geen werk heeft. En die aangewezen is op de hulp van anderen. Geen via of wajong. Wajong waarschijnlijk, want hij is het al vanaf de moederschoot af. Maar die is er niet, die voorziening. Aangewezen op de hulp van anderen, op de liefdegaven van een ander. Dat zie je ook aan de manier waarop het verteld wordt. Hij werd daarheen gedragen. Men zette hem bij de ingang van het tempelcomplex. Hij kon niets. Hij kon maar één ding. Zijn hand ophouden. Vragen om een liefdegave. Of met dat mooie woord zoals het vroeger in de Statenvertaling stond, om een aalmoes. Om een klein beetje ontferming. Dat woord aalmoes was afgeleid van een Grieks woord wat u misschien wel kent. Eleos. Ontferming betekent dat. Dat de mensen hem misschien wat zouden toestoppen. Bij de dag Het is toch wat dat mensen moeten bedelen om een beetje bestaan te kunnen hebben. Maar is de wereld nou zoveel veranderd sinds die eerste eeuw? Ja, wij hebben dan die voorzieningen. Maar hoe gaan we om met mensen met een beperking? Ik zag van de week die nieuwe campagne, was het van Stichting de Zonnebloem. Die, om te chockeren denk ik, een verkeersbord laten zien. Een wit bord met een rode rand en daarop een rolstoel. Dit verkeersbord bestaat niet, maar hij staat overal. Hoe toegankelijk zijn we? Niet alleen als het gaat om onze gebouwen. Ik denk het goed is om na te denken over de toegankelijkheid van je kerkelijke gebouwen. Maar hoe toegankelijk zijn wij? Er loopt een vrouw op straat en ze duwt haar man die in een rolstoel zit. En de mensen vragen, hoe is het nou met hem? Blijkbaar kun je ook niet meer praten als je wat aan je benen hebt. Blijkbaar word je zomaar voor achterlijk versleten. Is de wereld nou zoveel veranderd sinds die dagen? Een mens die leefde bij de dag, zit daar bij die schone poort in Jeruzalem. Dat hij daar zit is nog een heel wonder. Want David zag dat al helemaal niet zitten. U kent misschien dat verhaal wel. Voordat David koning werd in Jeruzalem, moest die stad eerst ingenomen worden. Jebus heette de stad toen nog. En hij wist, er is maar één manier om de stad werkelijk in handen te krijgen. En dat is door de watergang te bereiken. Een tunnel die vanaf de Gionbron, net buiten de poort, onder de stad doorloopt om bij de Siloambron boven te komen. Later in de dagen van Hiskia is er nog een andere tunnel gemaakt om die watervoorziening nog beter te maken. Maar dat was wel een kwetsbaar punt in de verdediging van de stad. Maar de mensen die in Jebus woonden, die hadden helemaal niet het idee dat het David zou lukken om de stad te veroveren. U komt hier niet binnen, riepen ze, want zelfs de blinden en de kreupelen zullen u terugdrijven. Zo lezen we in 2 Samuel 5 vers 6. En dat wil zeggen, staat er dan nog veel betekenend achter, David komt hier niet binnen. Maar het lukte David wel. En als hij de stad inneemt, dan wordt hij daar ook koning. Maar wat je dan leest, is nou niet bepaald iets wat een positief beeld van David schetst. En wat die kreupelen en blinden betreft, David haat ze met heel zijn ziel. En daarom zegt men wel, een blinde of kreupel zal in huilen. Hij was het toch. Wat hier niet de naam van David klinkt. Botst het. Ook om wat er gebeurt. Het gaat niet zoals altijd namelijk. Dat mensen voorbij lopen, misschien even wat geld zijn kant op laten rollen. Maar die twee die daar aankomen lopen, die hebben niks bij zich. Geen zilver, geen goud. Ze hebben wel iets bij zich. Dat ene. Nee, die ene. Jezus. De Nazarener. In zijn naam. In zijn naam wordt een mens die nooit meer lopen kon, omdat hij nooit gelopen had, weer opgericht. En dat botst voor ons gevoel. Daar gebeurt iets onmogelijks. Dat kan niet naast elkaar bestaan. Dit kan niet zomaar passeren. Er moet er eentje achteruit. Plaats maken voor die ander. Plaats maken voor de ander. Voor Jezus Christus. Ja, en zo botsen twee werelden op elkaar in datgene wat ons vandaag verteld wordt. Petrus en Johannes die opgaan naar de tempel om te bidden. Om de Heer de lof te brengen. En dan die man die daar zit. Verlamd van zijn geboorte af aan. Hij kan niks. Twee werelden, de tempel. Die mannen die daar naartoe gaan. En de man buiten de tempel. Verlamd. Twee werelden. Aan de ene kant het geloof. Wat daar in die samenleving er gewoon bij hoorde. Toen was geloof nog heel gewoon. God loven en bidden. En aan de andere kant de keiharde werkelijkheid van iedere dag. De gebrokenheid van deze wereld. Een man verlamd van de moederschoot af aan. Waar sta ik zelf eigenlijk? Zit ik daar? Loop ik daar? Waar botst het in onze levens? Botst het wel eens in onze levens? Dat je merkt van hier moet plaats gemaakt worden voor iets anders, iets hogers, iets heerlijkers. De naam van Jezus. En moeten we niet te makkelijk zeggen, ja, maar ik zit hier toch, dus het is wel goed. Nou, dat is nog maar de vraag. Al die mensen die daar, die verlamden voorbij liepen, die gingen gewoon naar de tempel toe. Maar hij zat er wel. Hij kwam er nooit. En niemand vond het gek. Behalve die twee. Zouden die twee mannen van het geloof, die in God geloven, die in Jezus geloven, zouden die nu iets kunnen betekenen voor die verlamde man? Dat zou je dan mogen verwachten. Dat is de vraag aan ons. Als we hier vanavond zitten. Rond het woord. Gods woord. Dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. En dat in een wereld vol verlamming. Ook al kun je gewoon lopen. Ook al is er niets in het leven, aan de buitenkant althans, wat je beperkt. Verlamd kun je toch zijn als je vastzit in een situatie van ellende en moeite. Die misschien door niemand om je heen geweten wordt of erkend wordt. Ziekte kan iets zo verlammends zijn. Eenzaamheid. En kijk eens in deze wereld. Verlamd als het gaat om de grote problemen. We zien dood en verderf en vraag me wel eens af, hoeveel woorden met crisis kunnen we nog bedenken in ons land op dit moment? Zoveel dingen die vastgelopen zijn. En het lijkt wel alsof het alleen maar erger wordt. Het een al niet voorbij, dan dient het andere zich alweer aan. Dat kan verlammend werken. Dan kun je wel zeggen, nou ja, ik draag gelukkig die verantwoordelijkheid niet. Ik zit niet in Den Haag. Maar ondertussen kun je zomaar te maken hebben met de gevolgen ervan. In deze wereld vol met oorlog en vluchtelingen, vol discriminatie en onrecht, vol vervolging, een en al verlamming. Wat kan ik doen? Ik heb niks. Daar kan het zomaar over gaan in dit gedeelte. Zonder tekort te doen aan wat er staat natuurlijk, want dat moeten we voluit serieus nemen. Het is de Bijbel. En de Heere God wil ons iets vertellen vanuit die Bijbel. Wat er in die tempel geloofd wordt, wat er in de kerk geloofd wordt, dat kun je toch niet voorbij zien aan de verlamming die voor de deur ligt. Als wij geloven in een God vol ontferming, vol Elios, dan moet het toch ook iets voor die man betekenen. Die man wie de verlamming van de wereld zichtbaar wordt. Wie, dan wat wacht dan, hè? Wie ben ik aan? Want er is een verlamming die door de wereld als zodanig niet eens erkend wordt. Herkend wordt. Gekend wordt, maar die ons in de Bijbel wel heel duidelijk wordt. Die verlamming die we opgelopen hebben uit het paradijs vandaan. Die verlamming van de ongehoorzaamheid aan God. Die verlamming van die woorden, op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. Nou ja, niet direct. Maar de mens bleek wel een mens te zijn, uit stof gemaakt en tot stof terugkerend. En het verlamt ons. Want wie kan daar iets aan veranderen? Nou ja, het verlamt ons als we niet in de gaten hebben wat er met ons aan de hand is. Dan zijn we nog in staat om vrolijk door te gaan ook. Maar als het woord van God klinkt, als de Bijbel open gaat, als we in ons hart geraakt worden en ontdekken, ik ben een verlamde, verlamd van schrik, verlamd in wat ik niet kan en wat ik niet wil. En waar ik aan voorbij leef. Verlamd om ook maar een stap dichter bij God te komen. Dat zit er ook in. Petrus en Johannes en daar die verlamde man. Als hun geloof, het geloof in de Vader van de Heere Jezus Christus is. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat kunnen ze doen? Dan mag je toch iets van ze verwachten. Al was het maar een aalmoes, een liefdegave, het minste wat je kan doen. Waarmee tegelijkertijd ook alles in stand gehouden wordt natuurlijk. Want die man die gaat er geen stap van doen. De status quo verandert niet. Want in dat licht beschouwd is het woord van Petrus van het eerste woord af al een bevrijdend woord. Kijk ons aan. Ik kan in elk geval zien. Net zoals de mensen trouwens. Waarom kijkt u ons zo doordringend aan? Vragen Petrus en Johannes later aan het volk. Kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht. Ja, hij verwacht natuurlijk wel wat te krijgen. Meestal gaat het niet op zo'n manier. Rolt er inderdaad gewoon wat geld zijn kant op. Maar Petrus zegt, zilver en goud heb ik niet. Dat is ook bevrijdend. Nee, mijn zilver en mijn goud. Dat ik niet daarvan bouw. Maar voor de mannen natuurlijk belustend. Zilver en goud. Maar Petrus zegt er iets anders mee. Hij zegt eigenlijk, ik heb dat niet tot mijn beschikking. Ik heb niks tot mijn beschikking om jou te helpen. Ik heb niks tot mijn beschikking om jou uit die verlamming te halen. Lege handen. Je zou kunnen zeggen, in die zin is Petrus ook verlamd en hij deelt erin. Hij kan natuurlijk als goeddoener wel wat geven, maar die verlamde blijft verlamd. Zo is het toch ook met ons. We kunnen onze redding niet kopen. Wat hebben we? Niks. Ik heb helemaal niets. Maar ondertussen gebeurt er wel iets. Kijk ons aan. Gemeente, dat is wat er gebeurt als de Bijbel opengaat. Het is de week na Pinksteren. Als de Bijbel opengaat en het licht van de Heilige Geest op dat Bijbelgedeelte valt wat gelezen wordt. Kijk ons aan, dan wordt je blikrichting veranderd. Kijk, je kunt uit die Bijbel gaan lezen en je kunt daar ook prachtige dingen uithalen en hele spirituele dingen, hele bemoedigende dingen soms ook. Maar als de Heilige Geest zijn licht erop laat vallen, dan gebeurt er ook iets met degene die leest. En die hoort. En die ziet. Kijk ons aan. Als de Geest aan het werk is, dan ga je anders kijken. We hebben toch om gebeden daarnet? Gebeden om de opening van het woord door het licht van de Heilige Geest. Nou, licht heb je nodig om goed te kunnen zien. Want het gaat niet om ons. Het gaat niet om wat we allemaal denken te kunnen ontdekken. Wat wij denken te kunnen ontdekken. Maar wat de Heere God ons laat zien. Het gaat om Hem. Het gaat om die ene. Het gaat om die naam. Die ene naam. Onder de hemel gegeven. Door wie wij behouden moeten worden. Kijk, je kijkt naar iemand die niks heeft. Die helemaal niets kan bijdragen aan de verlossing van deze wereld. Die geen macht heeft, die geen kracht heeft. Inderdaad, lege handen. Petrus heeft niets. Maar wat ik heb, dus toch wel iets. Wat ik heb, dat zal ik u geven in de naam van Jezus Christus de Nazarene. Sta op en ga lopen. Gemeente, daar zit het wonder. Dat we ons allen moeten zeggen, we hebben het niet. En tegelijkertijd hebben we het profetische woord. Dat zeer vast is. En dat schijnt op een donkere plaats. Dat verlicht ons hart. En dat profetische woord, dat verkondigt ons die naam. Jezus. Daar ligt alles in. Want het is de naam van Hem die zich over ons ontfermt. Die zich met onze verlamming heeft ingelaten. Hij die zonder zonde was, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. Zo dichtbij is Hij gekomen. Dat Hij in ons zondige bestaan gekropen is. Hij blijft niet op afstand staan. Onze God kijkt niet vanuit de hoge neer en ziet alles wat hier gebeurt en laat het daarbij. Hij heeft zijn Zoon gezonden. God heeft zijn kind Jezus, zo getuigt Petrus later, God heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. De Heer uw God zal voor u een profeet laten opstaan. Je moet eigenlijk het hoofdstuk nog eens even doorlezen. Een profeet laten opstaan, Jezus. Daar ligt alles in, die ontfermt zich over hem, ons. Dat is de evangelie. Innerlijk, met ontferming, daar heb je dat woord weer, bewogen. Daar botst het. Dan komt er iets de wereld binnen wat daar niet thuis hoort. Terwijl als je het vanuit het perspectief van de Bijbel bekijkt, er komt iets de wereld binnen wat er eigenlijk alleen maar had moeten zijn. Gods goedheid en genade en het leven met Hem. En wij kijken er een beetje verwonderd naar, dat er zomaar iemand opstaat en kan lopen. Kan dat wel? En klopt dat wel? Hoe zit het dan precies met genezing en zo? Vanuit een bepaalde skepsis kijken we ernaar. En misschien ook wel vanuit een bepaald cynisme. Ja, ja. Omdat God deze wereld binnengekomen is. Een verloren wereld, om die te redden. En daarvoor heeft hij alles afgelegd. Zilver en goud had hij niet. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, zegt Paulus in Filippenzen 2. En de Heer Jezus zegt van zichzelf, ik heb zelfs geen plekje om te slapen. De vossen hebben holen, de vogels van de hemel hebben nesten, maar de Zoon des Mensen heeft geen plek waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Die Jezus, die hebben we. Niet een weldoener die boven ons staat met zijn aalmoes en ons af en toe iets toegooit, maar een ontfermer die onder ons is komen wonen. Die het gedragen heeft wat wij met z'n allen, waar wij met z'n allen een bende van gemaakt hebben. Die de ongehoorzaamheid van God op zich genomen heeft. Die onze verlamming kwam doorbreken. Die zet ons op de benen. Die richt ons op. Door hem staan wij op onze slappe knieën. Onze zwakke enkels. Ze worden sterk gemaakt. Uit de verlamming van dit bestaan. En dat botst. Want dan zeggen mensen, man, wat is dat voor een gekkigheid, dat christelijke geloof. Dat botst dat daar een Heere is die zich niet neergelegd heeft bij die verrotting van beneden. Maar daar binnengekomen is. Gaat het niet zomaar om een bijzondere gebeurtenis die wij met onze westerse ogen maar moeilijk bevatten kunnen. Het gaat over ons. Het gaat over ons. Dat deze wereld er niet toe veroordeeld is om altijd zo te blijven. Dat God zich ontfermt. En dat hij geloof vraagt. Kijk ons aan. Die man moet het maar wel doen omhoog kijken. En op de naam van Jezus Christus onze enige hoop vestigen. Om met hem op te staan. Op te staan in een nieuw leven, in de naam van Jezus. Naam boven alle naam. Niet die van mij, want ik ben zwak. Oh, nameloos zwak. Maar die naam. Toen Mozes vroeg, wie moet ik nou zeggen die mij gezonden heeft? Ik ben die ik ben. De God die erbij is en die erbij komt. Sta ik met lege handen. En als ik denk wel volle handen mee te kunnen nemen en van alles bij te moeten dragen, dan moet er eerst allemaal maar eens uitgeslagen worden. Maar die naam. Door wie we uit de verlamming opstaan. Opgericht worden. Die ons redt uit onze skepsis en uit ons cynisme. Die naam die ons hoop schenkt. Leef je daaruit? Kijk, die botsing van die twee werelden, de wereld van God en onze eigen zondige wereld, die kan uiteindelijk maar één winnaar hebben. En al het andere gaat verloren. Dat is of buigen voor dat woord, of buigen voor het oordeel. Christus is onze hoop, hij is ons leven. Ik heb het niet op mijn beschikking. De gemeente kan er vanavond alleen maar van getuigen. En ik hoop dat jij mee mag getuigen. Ja, die Jezus. In zijn naam ontvang ik het leven. Hij is uw hoop. Uw enige hoop, uw heiland, uw heelmaker. Dan kan de zonde, dan kan de duivel, dan kan de dood, dan kan de wereld maar één kant op en dat is achteruit. Want die is verslagen en die wordt verslagen en het evangelie triomfeert. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Amen. Gemeente, laten we samen danken en met en voor elkaar bidden. Heren, en zo klinkt dat woord nog altijd. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Sta op en ga lopen. En tussen al die verlamden daar in Jeruzalem, in Israël in die dagen, werd deze ene aangesproken. Met als doel dat uw naam zou worden groot gemaakt. Heere, wanneer we zelf in ziekte, in moeite, in pijn zijn. Richt ons op. Maar dan met die ene bedoeling dat uw naam wordt groot gemaakt. Wanneer we in de zonde liggen. dan klinkt het evangelie dat we worden opgericht opdat uw naam wordt groot gemaakt. En dat is niet voor de enkeling. Dat is voor een ieder die gelooft. En als we maar niet kunnen kijken, dan pakt u maar onze kin in en dan richt u maar onze blik omhoog. Zodat we werkelijk mogen leven met u. Schenk ons zo, Heere, uw genade. Doe ons leven vanuit uw woord. Dan staan wij met lege handen. Dat hebben we al sinds het paradijs. Dan zitten wij met een donker hart. Dat is al net zo lang het geval. Dan kijken wij alleen maar naar beneden. Ook sinds die tijd niet anders. Maar als u in ons leven komt, dan verandert alles. Dan botst het ook op onze onwil. En op ons onverstand. En op ons onvermogen. Maar u bent de overwinnaar. In Jezus Christus. Of naar huis mogen. En de week in mogen. En ons afvragen, hoe sta ik daar zelf in? En uw aangezicht zoeken. En het zilver en het goud van de redding in de Heer Jezus Christus uit uw handen ontvangen. Heer, zo bidden wij u voor deze wereld. Al die ellende. Vandaag bidden wij u in het bijzonder voor vervolgde christenen over heel deze wereld. Die niet de vrijheid kennen. Heere, schenk hen de volharding. En geef dat wat zij doen. En de kracht die u hun geeft. Dat we daar ook van dat mogen zien en uw naam mogen grootmaken. En u mogen danken voor de vrijheid die we hebben. En niet in de vrijblijvendheid van deze wereld waarin het we net zo goed dan niet hoeven te geloven. Dat we daaraan toegeven. Ook dan hebben we volharding nodig. We bidden u voor deze wereld waar uw evangelie verkondigd wordt en doorgaat. Waar uw naam de eer gebracht wordt, waar mensen tot geloof komen, dichtbij en ver weg. We bidden u voor uw volk Israël, drager van de belofte die u zelf gegeven hebt. Heere, houdt u het vast. In alle afhankelijkheid van u. Wij bidden u voor de gemeente. Voor wie daarin leiding geven, voor wie daar deel van uitmaken, ouderen en jongeren. Wij bidden u voor alles wat in deze week ook op ons af kan komen. Dingen die we nu nog niet eens bevroeden kunnen. Maar dat we daarin in alles afhankelijk mogen zijn van u. Verlicht ons hart dat duister is. En zo bidden wij u, verhoor ons gebed, Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals u was in het begin en zult zijn tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ons slotlied is uit Weerklanklied 458, 1, 2, 6 en 7 nadat uw gaven ingezameld zijn. 458, 1, 2, 6 en 7. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Gemeente, gaat u van hier in vrede. Verhef uw harten tot God. En ontvang de zegen van de Heere voor u en voor jullie en voor een ieder die de Heere op onze weg brengt. De genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.